vanuit Brussels Expo op Business AM CyberSec Europe.
Welkom opnieuw bij Business AM Radio. Nog steeds van op het CyberSec Europe event hier op de Expo in Brussel. Ik praat nog steeds met Eddy Willems, Global Security Officer bij G-Data Cyber Defense. Meer bepaald over hoe bedrijven onafhankelijk en zelfverzekerd door de digitale wereld zouden moeten navigeren. Eddy, wat is de favoriete modus operandi van cybercriminelen?
In feite gaat het bijna altijd op eenzelfde manier. Heel veel aanvallen zien we komen door een soort van phishing-achtige gerelateerde aanvallen. Dus men probeert iets aan de mens te ontlokken. Men probeert de mens weg te krijgen of naar een bepaalde site te laten gaan. En op die site bepaalde dingen te laten invullen. Dat is een van de grote technieken die gebruikt worden. Als je daar dan op klikt, dan wordt er eventueel iets geïnstalleerd op je toestel. Dat is één element. Een tweede element wat ook heel veel gebeurt is natuurlijk, is dat de cybercrimineel of de hacker zelf, die gaat dan uiteindelijk misschien zelf eerst op zoek naar de kwetsbaarheden die je vanaf het internet in jouw bedrijf of netwerk kan vinden. Mm-hmm. Dat is ook niet zo moeilijk hoor. Want veel mensen denken van, god, het is een moeilijke technische materie. Is helemaal niet moeilijk, want het is in feite nog altijd basis. Hè? Dus in feite, als je goed je updates doet van de apparaten die dus aan het internet hangen, dan kan men daar gewoonweg meestal niet op binnen. Maar de hacker gaat, of de cybercrimineel gaat dus wel degelijk zoeken naar die kwetsbaarheden of die open gaatjes in die toestellen die aan het netwerk hangen. En als hij die gevonden heeft, dan gaat hij die misbruiken. En vandaar gaat hij gemakkelijk er binnen geraken. Zo simpel is het.
Die cyberaanvallen, dat gaat niet altijd om losgeld. Het gaat ook een groot deel misschien om macht. Kan je een tipje van de sluier oplichten in verband met de zogenaamde cyberwars tussen bepaalde landen? Waar gaat dat precies over en hoe bezorgd moeten we daarover zijn?
Ja, cyberwars of cyberoorlogen natuurlijk, die we... Ik vind altijd dat het wel een beetje te sterk wordt gezegd, want er zijn inderdaad wel cyberaanvallen. Bijvoorbeeld met de oorlog van Rusland-Oekraïne zagen we dat er effectief heel veel aanvallen van Rusland richting Oekraïne gingen en andersom ook natuurlijk. En daar zie je dus effectief wel toch wel... serieus wat aanvallen specifiek naar daar gericht zijn. Dus die waren zo gericht dat je daar in feite na vanant weinig last erbuiten kreeg. Maar toch heb je wat wij noemen collateral damage. En dat zijn dan aanvallen die afkaatsen, bij wijze van spreken. En ja, die dan toch tot bij ons geraken. En daar moeten we natuurlijk wel bewust van zijn dat die er wel zijn. Of dat er soms af en toe wel eens gepoogd wordt om toch nog wel iets verder te geraken van... Ja, ten tijde bijvoorbeeld ook als Duitsland gezegd heeft, we gaan toch meedoen om die, tanks te laten leveren. Dan heeft men bijvoorbeeld ook gezegd van, ja, die hackers langs de Russische kant hebben dat bijvoorbeeld een hele hoop DDoS-aanvallen uitgevoerd op een heleboel openbare instellingen en sites die dat daar ronddraaiden. En dan krijg je dus een soort van effect waar dat men denkt van, oei, we worden aangevallen. Maar in feite is het dat niet. In feite zijn het speldeprikjes. Dus het valt navenant wel mee, die cyberoorlog. Dus we moeten het zeker niet dramatiseren.
Ik ging juist vragen, zijn die niet overdreven? Hè? Zijn het een soort andere aanvallen? Waarin verschillen ze precies van normale...
Heel weinig. Ze verschillen in heel weinig van andere aanvallen. Er is natuurlijk wel, en dat is wel iets dat dagelijks gebeurt, we worden bespioneerd langs alle kanten. En het zijn niet alleen de Russen die ons bespioneren, want iedereen denkt van, ja, het gaat nu voornamelijk over Rusland. Maar nee, dat gaat natuurlijk echt over. Ja, dus je hebt ook de Chinezen, je hebt ook inderdaad... Iedereen die een sterke mogendheid is, heeft een soort, ja, ik zal maar zeggen... een mini-legertje dat zich specialiseert in het cybergedeelte en dat effectief spioneert naar wat wij allemaal doen. Dus het is ook niet uitzonderlijk als ik bijvoorbeeld hier straks nog gezegd heb, ja, we worden hier mogelijk op dit moment zeker en vast afgeluisterd door een grote mogendheid. Dat is normaal. Het is maar, je moet op een bepaald moment wel zien... Je kan ook soms wel kiezen voor welke mogendheid dat je bespioneerd zal door worden. Dus dat is iets waar je soms zelf voor kiest. Naar gelang van bijvoorbeeld apps die we gebruiken op onze toestellen en bepaalde apps die je dan wel installeert en bepaalde apps die je niet installeert, ik zeg maar.
Mm-hmm. Hoe bedoel je, je kan zelf kiezen?
Wel, we kiezen ervoor om bijvoorbeeld allemaal veel op sociale media te zetten. Nou, je weet even goed dat je iets op sociale media plaatst en je doet dat op Facebook of op Twitter. Of, dat weet je natuurlijk, als je dat kanaal gebruikt, dat er heel veel naar de Amerikanen doorvloeit. En ja, en dan is er natuurlijk een hele heisa natuurlijk over het geval dat als je bijvoorbeeld dat doet met TikTok, ja, dan stroomt dat door naar China. Alhoewel dat ze dat natuurlijk allebei niet gaan beweren, maar toch is het zo. En dat is iets wat je dus zelf in de handen hebt. Je kan zelf voor een stukje beslissen van waar stel ik mijn data een beetje ter beschikking. En je kan er ook zelf natuurlijk voor kiezen hè, dat je ook niet te veel post en niet te veel erop zet.
Je spreekt over sociale media en zo, maar gebruiken criminelen en overheden ook het dark web als een manier om je computer binnen te dringen en alles over jou te weten te komen? Ik bedoel maar, je kan er ontzettend veel illegaals op kopen, maar bestaat de kans dat je daardoor ook op het dark web je eigen data achterlaat?
Wel, dat hangt ervan af. Als je naar het dark web gaat, moet je natuurlijk zien hoe je naartoe gaat. En je kan dat al zelf een beetje afschermen door ja, een bepaalde VPN's en dergelijke te gebruiken. Meestal valt dat wel mee. En meestal geef je niet te veel weg als je er naartoe gaat. Maar ja, op het dark web, dan kan je inderdaad alles kopen. Nu, gelukkig zit het daar ook politiediensten op. En die politiediensten die zorgen er natuurlijk voor dat er af en toe wel eens heel grote, laat ik het ons zeggen, zaken gebeuren. En inderdaad, sites worden naar beneden gehaald en inderdaad grote arrestaties verricht worden. Een paar weken geleden was dat bijvoorbeeld met Operation, ik ben eventjes de naam kwijt, Cookie Monster. En dat is een grote internationale zaak waar dat meer dan 200 arrestaties gebeurd zijn over, ik denk, iets van meer dan 17 landen. Dus je ziet, samenwerken helpt wel degelijk. En wij werken ook samen met de politiediensten om dit allemaal mogelijk te maken, wereldwijd dan. Hè.
Het is niet dat wij jou afgeluisterd hebben of jouw computer gehackt, Eddie, maar je vrouw, die zou dark web ontdekt hebben. Klopt dat gerucht?
Wel, ik heb haar ooit eens getoond hoe dat je op het dark web kon geraken. En zij is een politie-inspecteur trouwens. En het gekke van de zaak is dat zij geïnteresseerd was om een wapen te kopen. En ik dacht van, ja, laat eens proberen hoe vlug dat allemaal ging. En als je mijn uitleg ervan af houdt van het totaal aantal minuten, wel, dan kon een niet getraind persoon in de IT, want mijn vrouw is niet zo echt IT-minded zoals ik, die kon ongeveer in 17, 18 minuten bijna aan een wapen geraken. Oké, het was nog niet opgestuurd, maar ze moest nog heel enkel betalen.
Mm-hmm. En heb je door de jaren heen ook patronen en systemen gevonden in de manier waarop criminelen een cyberaanval voorbereiden en uitvoeren? Wat hebben ze allemaal gemeen, die malware-schrijvers?
Wel, de meeste malware-schrijvers... Wel, het wat ze gemeen hebben allemaal is dat er gewoon gezocht wordt naar gaatjes in de software. En die gaat men dan misbruiken. Dat is in feite een beetje alles wat de gemene factor. En hoe dat men daar geraakt is, oftewel doet men dat dan zelf, oftewel doet men dat via malware te schrijven, oftewel doet men dat via een andere manier die we misschien op dit moment nog niet kennen. Misschien artificial intelligence, wie weet. Dat zal natuurlijk ook niet altijd helpen.
Ja, is het een fout van bedrijven of organisaties om weinig te doen tegen cyberaanvallen? Is men er te gerust op dit moment?
Ik denk dat er al heel veel gedaan wordt. En ik denk dat de meeste bedrijven wel al veel doen. Het is spijtig genoeg nog altijd een zaak dat we zien. Ik heb onlangs nog een statistiek gezien waar dat 1 op de 3 blijkbaar, die bedrijven in België, dat die blijkbaar toch verleden jaar wel degelijk een cyberprobleem gehad hebben. Dus dat is veel. Doet men genoeg, dat is een andere zaak. En daar is het meestal soms te laat als je moet zeggen van oei, we zitten hier met een probleem, we hadden het beter anders aangepakt. Dus ik denk dat je dat altijd moet trachten te voorkomen door de juiste security in place te hebben. Hè.
Mm-hmm. Je hebt het ook over Underground Economy 4.0. Waar gaat dat naartoe? Is de digitale onderwereld nog te bestrijden straks? Je neemt daarbij alle mogelijke economische fraude in het vizier, zoals witwassen, geldezels, dropzones en andere aantrekkelijke plaatsen in de onderbuik van het internet. Wat doet de politie aan deze situatie?
Wel, meer dan we denken. Zoals ik gezegd heb, veel van die elementen gebeuren op het dark web. En daar infiltreert de politie wel meer dan we zien en dan we gewoon zijn. Er zijn bepaalde landen die dat daar echt een hele grote politiemacht in hebben. En die al wat beter zijn dan de anderen. België zou dat beter kunnen, maar ja, België is ook niet zo'n groot land natuurlijk. Maar er zijn andere landen die daar echt heel goed in zijn en waar toch goede resultaten geboekt worden. Zoals inderdaad die grote arrestatie die onlangs gebeurd is geweest.
Je roept ook op tot voorzichtigheid voor wie wil investeren in Bitcoin of Monero. Waarom is dat?
Niet om het typische pure financiële aspect of het investeringsaspect, maar gewoon wat mensen vergeten ook, is dat heel veel sites waar die dingen verhandeld worden, die worden ook gehackt. Of die worden inderdaad, die krijgen met veel beveiligingsproblemen te maken. En het geld, de bitcoins, ja, vloeiden er zo uit weg. En dan vind ik het altijd lastig om te zeggen van gebruik die zaak, want eerlijk gezegd, je bent niet zeker dat je bitcoins of andere cryptomunten, dat die wel veilig zijn. Ik heb er altijd een probleem mee gehad. Ik zeg niet dat ik zelf wel ergens een halve bitcoin of iets anders heb, maar ja, je moet er erg mee opletten.
De digitale toekomst ziet er toch niet zo rooskleurig uit. Wat brengt de toekomst volgens jou op gebied van cybersecurity?
Wel, artificial intelligence is natuurlijk al heel uitgebreid aan bod gekomen. Ik geloof op een ander geïnterviewde ook trouwens. Maar dat is iets dat wij ook al lang gebruiken trouwens in onze producten. Het is ook zo dat het ook meer en meer gebruikt wordt in de aanvallen. Dat zien we ook. Of in gewoon teksten die gestuurd worden naar de mensen toe. Ja. Dat gaat aan de beide kanten in feite gaat dat werken. Dus dat gaat sowieso voor de cybercriminelen goed werken. Maar dat gaat gelukkig ook aan onze kant ook goed werken. Dus aan de goede kant. En ik hoop dat we op die manier toch de wereld een beetje veiliger kunnen maken.
Ik voel me al helemaal bekeerd tot cyber evangelist. Met jouw zegen rond ik dit gesprek af. Eddie Willems, Global Security Officer bij G-Data Cyber Defense. Hartelijk dank voor je inzichten rond cybersecurity.
Vanuit Brussels Expo op Business AM, Cybersec Europe.